Nou, zegt zij Peuk, wie heeft er nou ooit gehoord dat een heer in mijn vak zijn koopwaard beter behandelde dan wat ik doe? Ik behandel ze als mijn bloedeigen kinderen.
Ha, dat zal best waar zijn, ja, zei de ander grimmig.
Nu was het vreselijke ogenblik gekomen. Caspian werd losgemaakt en zijn nieuwe meester zei, deze kant op, jongen. Lucy barstte in tranen uit en Edmund keek strak voor zich heen. Maar Caspian keek over zijn schouder en zei, kop op hoor, ik weet zeker dat het wel weer goed komt. Tot ziens. Kom, kom juffie, zei Peuk, ga nou niet zo tekeer, dan ben je morgen op de markt niet om aan te zien. Wees nou een grote meid, dan valt er ook niks te huilen, snap je wel? Toen werden ze met de roeiboot naar het slavenschip geroeid en beneden in het ruim gebracht, in een lange schemerige ruimte waar het niet bepaald fris rook. En daar bleken nog veel meer ongelukkige gevangenen te zitten, want natuurlijk was Peuk een zeerover en hij kwam juist terug van een van zijn zwerftochten in de wateren rondom de eilanden, waar hij ving wat hij maar te pakken kon krijgen. De kinderen zagen niemand die ze kenden. De meeste gevangenen waren Galmiërs en Terebintiërs. Daar zaten ze dan in het stro. En alles wat ze doen konden, was zich afvragen wat er nu met Caspian zou gebeuren. En proberen, Eustaas, die maar zat te praten alsof het iedereen schuld was, behalve de zijne, zijn mond te laten houden. Wat Caspian intussen beleefde was veel interessanter. De man die hem gekocht had nam hem mee over een smal paadje tussen twee van de huizen van het dorp door. En zo kwamen ze op het open veld achter het dorp uit. Toen draaide hij zich om en keek Caspian aan. Je hoeft niet bang voor me te zijn, jongen, zei hij. Ik zal je goed behandelen. Ik heb je gekocht om je gezicht. Je doet me aan iemand denken. Mag ik vragen naar wie, heer, zei Caspian. Ja, je doet me denken aan mijn meester, koning Caspian van Narnia. Toen besloot Caspian alles in één klap op het spel te zetten. Heer, zei hij, ik ben uw meester. Ik ben Caspian, de koning van Narnia. Je durft nogal wat te zeggen, zei de ander. Hoe weet ik of dat waar is? Nou, in de eerste plaats aan mijn gezicht, zei Caspian. In de tweede plaats, omdat ik binnen 6 keer raden weet wie u bent. U bent een van de 7 edelen uit Narnia, die mijn oom Miras de zee opgestuurd heeft en die ik ben komen zoeken. Argos, Ben, Octesian, Restimar, Maframon of de andere ben ik even vergeten. En tenslotte, edele heer, als u mij een zwaard geeft, zal ik in een eerlijk tweegevecht met wie u maar wil bewijzen dat ik Caspian ben. Zoon van Caspian, wettige koning van Narnia, heer van Kaer Paravel en keizer van de verlaten eilanden. Grote goedheid, riep de man uit. Het is precies de stem van zijn vader en dezelfde manier van spreken. Ik bied u mijn diensten aan, majesteit. En daar in het gras knielde hij neer en kuste de koning de hand. De onkosten die u voor mijn persoon gemaakt hebt, zullen vergoed worden uit mijn eigen schatkist, edele heer, zei Caspian. Dat geld heeft Peuk anders nog niet in zijn zak, sire, zei heer Baird, want die was het. En ik reken erop dat het daar ook nooit terecht komt. Ik heb er al wel 100 keer op aangedrongen dat zijne genoegzaamheid de gouverneur deze smerige handel in menselijke koopwaar zou uitroeien. Heer Baan, zei Caspian, wij moeten de toestand op deze eilanden eens bespreken. Maar mag ik eerst eens weten, edele heer, hoe u hier zelf terechtgekomen bent?
Ah, dat is maar een kort verhaal, hoor, sire, zei Baan. Ik ben samen met mijn 6 reisgezellen hierheen komen varen. Ben gaan houden van een meisje hier van de eilanden en besloot dat ik genoeg van de zee had gezien. Teruggaan naar Narnia, dat had geen zin, zolang uwe majesteits oom er de macht in handen had. Dus ben ik hier getrouwd en heb ik hier sindsdien altijd gewoond. En wat is die gouverneur, die gompers voor iemand? Erkent hij de koning van Narnia nog steeds als zijn meester? Nou, met woorden wel, alles wordt gedaan in de naam van de koning. Maar hij zou wel niet zo blij zijn als er ineens een echte, levende koning voor zijn neus staat. En als uwe majesteit alleen en ongewapend naar hem toe zou gaan, tja, Dan zou hij het wel volhouden dat hij de koning nog steeds trouw is. Maar hij zou net doen alsof hij u niet gelooft. Uw leven zou gevaar lopen, sire. Hoeveel gevolg heeft uw majesteit in deze wateren? Nou, dat is mijn schip dat daar net om die landpunt heen komt varen, zei Caspian. We zijn met ongeveer 30 zwaarden als het op een gevecht zou uitdraaien. Zouden we mijn schip niet laten binnenlopen en Peuk overvallen en mijn vrienden die hij gevangen houdt bevrijden? Als u naar mijn raad wil luisteren, niet, zei Ben. Zodra er gevochten zou worden, zouden er 2 of 3 schepen vanuit Spallendamme uitvaren om Peuk te helpen. Uwe majesteit moet meer machtsvertoon laten zien dan u in werkelijkheid hebt en gebruik maken van de angst die de naam van de koning de mensen inboezemt. Het moet niet tot een open gevecht komen. Gompus is maar een man met een hazenhartje. Die laat zich wel overdonderen. Nadat ze nog wat gepraat hadden, liepen Caspian en Bern een beetje ten westen van het dorp naar beneden naar het strand. En daar blies Caspian op zijn hoorn. Dat was niet de beroemde wonderhoorn van Narnia, de hoorn van koningin Suzanne. Die had hij thuisgelaten bij zijn regent Trompoen, zodat hij hem gebruiken kon als er iets ergs zou gebeuren in het land tijdens de afwezigheid van de koning. Drinian, die al op een teken stond te wachten, herkende de koninklijke hoorn meteen en de dageraad liet een eindje voor de kust het anker vallen. Toen werd de roeiboot weer uitgezet. En een paar minuten later stonden Caspian en heer Bern al aan dek en legden de toestand aan Drinian uit. Ook hij wilde, net als Caspian, dadelijk de dageraad bij het slavenschip langs zij brengen en er aan boord stappen, maar Bern maakte weer hetzelfde bezwaar. Ik zou rechtdoor varen, dit kanaal uit, kapitein, zei Bern, en dan de bocht om naar Avra, waar mijn landgoed ligt. Maar zorg dat u eerst de banier van de koning hijst. Hang alle schilden buiten en stuur zoveel mogelijk gewapende mannen het kraaiennest in. En dan moet je ongeveer 5 pijlschoten verder. Als je eenmaal de open zee aan bakboord krijgt, wat vuurpijlen afschieten om te seinen.
Seinen?
Tegen wie? Zei Drinian. Nou, naar al die andere schepen die we wel niet bij ons hebben, maar waar Gompus maar beter van kan denken dat we ze wel hebben.
Oh, ik begrijp het al, zei Drinian, en hij wreef zich in zijn handen.
En dan kunnen zij zien wat wij zijn. Wat zal ik eens zeggen? De hele vloot rond de zuidpunt van Avra verzamelen bij
Bernsteden, zei heer Bern. Dat lijkt me uitstekend. Dan zouden onze schepen, als we ze gehad zouden hebben, de hele weg niet vanuit Smallendamme te zien krijgen. Caspian had medelijden met de anderen die nu gevangen werden gehouden op het slavenschip van Peuk, maar hij kon het niet helpen dat hij zelf de rest van die dag genoot. Ze wenden de steven naar stuurboord en voeren om het noordoostpunt van Doorn heen. En toen ze weer naar bakboord om de punt van Avra gingen, en liepen ze laat in de middag, want ze moesten de hele weg roeien, een mooie haven binnen aan de zuidkust van Avra, waar de lieflijke landerijen van Bern tot aan de waterkant omhoog glooiden. De mensen die voor Ben werkten en van wie ze er een heleboel op de landerij aan het werk zagen, waren allemaal vrije mensen. Het was een goed en welvarend landgoed. Daar gingen ze met z'n allen van boord en in een groot laaghuis met zuilen aan de voorkant dat uitkeek over de baai, werden ze onthaald op een vorstelijk maal. Ben, zijn lieve vrouw en hun vrolijke dochters maakten het hun heel gezellig. Maar toen het donker was geworden, stuurde Bern een boodschapper met een bootje naar Doorn om wat voorbereidingen, hij zei niet precies wat voor voorbereidingen, te treffen voor de volgende dag.